Als je naar deze podcast luistert, dan word je waarschijnlijk van dichtbij met burn-out geconfronteerd. Net zoals ik zelf, voor ik 27 werd. Ik ben Myrthe Rombouts, arbeidspsycholoog en ervaringsdeskundige in het hebben van een stevige burn-out. Na mijn eigen zoektocht wil ik jou op weg helpen om de puzzel te leggen die dat met zich meebrengt. In deze aflevering kom je te weten hoe je een burn-out herkent, hoe een arts de diagnose stelt, hoe het zover kan komen en waar je nu alvast mee kan starten om ervan te herstellen. Mijn gast in deze aflevering is huisarts, auteur en coördineert een burn-out traject in het Medisch Centrum van Ternat. Ik ging wandelen met Luc Wachtelaar en hij startte met me te vertellen hoe het komt dat hij zich specialiseerde in burn-out.
Ik was vroeger ook vooral huisarts en dus dan heb ik mijn stuk daarin gespecialiseerd. Ook door een vriendin die eigenlijk heel diep zat en dat me niet wist van wat dat het was. Ja. Die had verschrikkelijk veel chronische pijnen. Dat was haar hoofdsymptoom. En dan uiteindelijk bij dieper gaan invragen bleek het dan toch echt wel om een burn-out te gaan.
Ja.
En zo zijn we gaan kijken van welke therapieën kunnen het best helpen. En zijn we zo tot een traject, tot inzichten gekomen, veel over gelezen, een traject gekomen. En nu doen we dat al 5 jaar. Waarvan dat het traject toch echt al 3 jaar goed op zijn poten staat.
Ja.
En we altijd proberen nieuwere dingen in te voeren als we zien dat er toch dingen beter kunnen. Ja.
Bij de goede vriendin van Luc was het dus niet meteen duidelijk van waar die hevige pijnen kwamen. Het bleek dan, na wat onderzoek, een burn-out te zijn. Maar hoe wordt dat dan juist onderzocht? Wie beslist of jij een burn-out hebt? Ik vroeg eens aan Luc hoe hij dat aanpakt.
Als ik het vermoeden heb dat de diagnose burn-out is of depressie of gemengd burn-out depressie. Het eerste wat ik altijd ga doen is inderdaad ongeveer een wandeling mee gaan maken van een uur en een kwart.
Ja.
En dan ga ik gewoon een gesprek aan met de patiënt. Dus dan luister ik heel fel naar wat dat hun verhaal is en wat dat er naar boven komt. En dan leg ik daarnaast de wetenschap en dan ga ik mee kijken of dat ze zich daar inderdaad allemaal in die systemen kunnen voelen, begrijpen en dat ze inderdaad kunnen zien, nou, dat zijn allemaal dingen die ik heb ervaren of niet.
Ja.
En mijn aantal vragen die ik dan stel, kan ik dan de diagnose te weten komen. Ik ga inderdaad bepaalde symptomenlijstjes af, maar zonder dat het zo'n lijstje is dat ik voor hun leg en zeg van en dat en dat en dat.
Ja, 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 ja.
Eigenlijk naar het verhaal dat zij doen, ga ik erop in en vertel dan dit systeem.
Laat ons eens kijken naar die symptomen. Ze situeren zich op 3 grote domeinen. Je energie, je denken en je emoties. Op vlak van energie ervaar je uitputting. Dus je kan dingen die je voordien wel kon doen, nu niet meer, omdat je te moe bent. Je kan die moeheid in je hoofd voelen, bijvoorbeeld aan het einde van een werkdag niet meer in staat zijn om over je avondeten na te denken, of in je lijf, niet uit bed geraken of een kleine actie doen zoals douchen en nadien al moeten rusten. Het tweede domein waarin je het voelt is je vermogen om na te denken, te onthouden en te begrijpen. Dat werkt ook niet meer zoals anders en je vergeet, je bent trager, je maakt fouten. Je kan info niet meer verwerken zoals je anders deed, waardoor je dingen die anders simpel waren niet snapt. Het derde grote domein zijn je emoties. Je reageert emotioneel heel anders dan je van jezelf gewoon bent. En je hebt er ook geen controle over. Naast die 3 grote domeinen is het bij burn-out ook zo dat je mentale afstand neemt van je werk of je andere persoonlijke contacten vermijdt. Omdat je er minder interesse in hebt of misschien zelfs heel cynisch over bent. En je kan je ook erg gespannen voelen, in je hoofd en in je lijf. Denk maar aan piekeren, angstig zijn, moeite met slapen, darmklachten, druk op je borst. De lijst van spanningsklachten is heel lang en kan van persoon tot persoon verschillen. En tot slot kan je je ook heel somber voelen, twijfelen en weinig enthousiasme kunnen opbrengen. Samengevat, je bent doodmoe, je denken en voelen lopen niet meer zoals jij van jezelf gewoon bent. En je voelt afstand naar je werk of mensen in je omgeving. Behalve die 3 grote groepen kan je ook sombere gevoelens en allerlei onbetantigheden ervaren zoals darmklachten en slaapproblemen. En omdat jij nu luistert, schat ik de kans dat jij je hierin herkent tamelijk groot. Aan het einde van de podcast geef ik je een tip mee van wat je nu al kan doen om zicht te krijgen op jouw eigen burn-out symptomen. Want weten of je een burn-out hebt, er inzicht in krijgen en het kunnen aanvaarden, dat is een heel grote stap. En dit is wat Luc daarover te zeggen heeft.
Voor elke patiënt is dat moeilijk te aanvaarden. Het gaat niet. Ze willen dat het zo rap mogelijk opgelost is. Ja. Daar moet een oorzaak zijn. Geef mij een pilletje of laat mij eens een week thuis en dan wil ik terug aan het werk.
Ja.
Maar aanvaarden dat dat langer neemt dan dat. Dat dat wel veel meer is dan dat. Dat dat meestal al maanden tot jaren aansleept. Dat is heel moeilijk voor de patiënt.
Ja.
Maar als zij het inzicht krijgen van wat dat het juist is, dan valt het al veel gemakkelijker te aanvaarden. Ja.
Maanden tot jaren. Dat is eventjes slikken. Ja, een burn-out is namelijk geen griepje. En ook ik dacht dat ik na enkele weken weer op het werk zou staan. Maar dat het zo lang duurt, is eigenlijk niet zo gek als je kijkt naar hoe het zo ver kan komen. Want een burn-out die komt er natuurlijk niet op een paar zware weken op het werk of thuis. Er gaan maanden of langer aan overspannenheid aan vooraf. Een periode waarin ons lichaam wel al signalen geeft dat er iets niet zo goed loopt, maar we weten op dat moment nog niet zo goed hoe we daarnaar moeten luisteren, hoe we erop moeten reageren. En misschien zijn er ook redenen waardoor we op dat moment moeilijk op de rem kunnen gaan staan en de rust kunnen nemen die we eigenlijk nodig hebben. Misschien leven we of werken we in een omgeving waar we moeilijk onze grenzen kunnen stellen. Misschien leggen we de lat zelf heel hoog en stoppen we niet tot als we dat niveau bereikt hebben, of ergens een combinatie van beide. In ieder geval, op een bepaald moment is het ons lichaam dat overneemt en dat zegt, en nu is het genoeg. Als jij niet stopt, dan doe ik het. En hoe dat dan juist allemaal in zijn werk gaat in ons lichaam, daar vertelde Luc mij uitgebreid over tijdens onze wandeling. En hoewel ik al een paar jaar studeer om te begrijpen hoe ons lichaam reageert op stress, op korte termijn, lange termijn, kon ik toch nog heel wat bijleren van Luc. Ik heb heel geboeid geluisterd en doorgevraagd en omdat ik alles kon opnemen, heb ik het daarna ook nog enkele keren beluisterd. Ja, het zou ons te ver leiden om die gedetailleerde uitleg in deze podcastaflevering te brengen. Maar voor wie er graag over wil bijleren, heb ik wel goed nieuws. Luc heeft zijn verhaal neergepend in zijn boek Uitgeblust. Dat boek was hij nog aan het schrijven als wij elkaar ontmoetten, maar bij het uitkomen van deze podcastaflevering zal je die binnenkort kunnen kopen. En voor nu vertel ik je graag de essentie van wat stress doet met ons lichaam. En laat ons beginnen met te zeggen dat stress zeker niet alleen negatief is. We hebben stress nodig om te leven en te overleven. Het zet ons aan tot actie, het zorgt ervoor dat we dingen kunnen bereiken en dat we kunnen omgaan met gevaar. En dat is die reactie van vechten of vluchten waar je misschien al eens over gehoord hebt. Dus als onze stress stijgt en daalt en golfjes maakt, dus waarbij we na elke stijging weer kunnen herstellen, dan is dat helemaal oké. We hebben dat zelfs nodig. Maar als het geen golfjes zijn, maar een stijgende lijn, dan loopt het mis. Want dan gaan we in overlevingstoestand. Ons lichaam past zich dan aan en doet er alles aan om ons door die periode te trekken. Het gebruikt onze reserves en het zet sommige delen van ons lichaam op een laag pitje, zoals bijvoorbeeld onze spijsvertering. En dat kunnen we natuurlijk niet eeuwig volhouden. Ons lichaam geraakt uitgeput, met alle gevolgen van dien. Ons denken, onze gevoelens en vele lichamelijke processen die lopen niet meer zoals we dat gewoon zijn. En dat doet zeer. Want het contrast tussen de gepassioneerde, gemotiveerde, geëngageerde persoon die je eerder was, is best wel groot. Het is willen, maar niet meer kunnen. Want je lichaam zegt nee. En dat kan al eens heel ambetant voelen, zoals Luc dat ook vertelde.
Ook de meeste mensen voelen zich gefaald, of vinden dat ze niet meer goed functioneren, of voelen zich schuldig ten opzichte van hun gezin, van hun kinderen, van hun omgeving, van hun collega's. Dat schuldgevoel, dat falen, dat zit heel diep. En dus daarin laten merken, ja, eigenlijk, het is ons systeem die zo in elkaar zit en het hoort ook zo te werken. En dat is meestal wel een hele grote verduidelijking voor de patiënt, waardoor dat de eerste stap gemakkelijker gemaakt kan worden.
En met ons systeem bedoel je dan ons stresssysteem, de manier
hoe
waarop
ons lichaam in elkaar zit. Ja. En dat is, vind ik, daar worden heel veel stellingen over gegeven.
Ons lichaam doet wat het moet doen en dat heeft dus niets met zwakte of onwil te maken. Om af te sluiten, deel ik graag de woorden van Jan Raes met jou, een psychiater en coach die je in de volgende aflevering beter leert kennen.
Eigenlijk zou ik zeggen, als je voelt dat je tegen een burn-out aanloopt, begin met jezelf een medaille te geven, omdat je behoort tot de groep van de mensen die te veel presteren. Waardoor dat je de schaamte kunt loslaten dat je tegenaan een burn-out aan het aanlopen bent. En denk je, ja, met deze medaille ga ik nu bij iemand gaan, met wie dat ik erover kan babbelen, van tja, ik heb deze medaille, maar het zou het leven zo makkelijker zijn als ik die medaille mag afleggen. Wat zou ik anders kunnen doen?
Geen reden dus om je schuldig te voelen. Het aanvaarden van waar je nu bent is een belangrijke stap om vooruit te geraken. En dat klinkt misschien gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar doorheen deze verschillende podcastafleveringen ga je nog handvaten krijgen om dat te doen. En je bent alvast heel goed bezig door het beluisteren van deze podcast om er meer over te weten te komen. Ik beloofde jou nog een idee om zicht te krijgen op jouw symptomen. Mijn tip is, zorg dat je een schriftje of een notitie-app bij de hand hebt. Zowel thuis als op je afspraken. Want er komt best wat op je af tijdens zo'n afspraak bij de dokter, kinesist, psycholoog. Ook het luisteren van podcasts zoals deze en de info die je krijgt op andere plekken. Probeer niet alles te onthouden, want zoals dat je in deze aflevering hoorde, is dat net nu niet gemakkelijk. Bijhouden welke klachten dat je hebt, welke inzichten je hebt over jezelf, wat je bijleert over je lichaam. Je kan het misschien opschrijven in een burn-out boekje. En dan nog één ding voor we afsluiten. Neem hierna ook eventjes de tijd om te laten bezinken wat je net allemaal hebt gehoord. Er volgen een paar minuutjes muziek en daarmee wil ik je aanmoedigen om nog eventjes te wachten voor je met iets anders begint of misschien de volgende podcast laat afspelen. Geef je brein even rust, het zal je dankbaar zijn. Geniet van de muziekminuutjes en tot een volgende aflevering. Dit was de eerste aflevering van Burnout Blootgelegd. Deze podcast werd gemaakt door mezelf, Myrthe Rombouts, met dank aan mijn gasten Luc Wachtelaar en Jan Raes. Je hoorde het lied Truth in the Stones van Kevin MacLeod te vinden op incompetech.com. Hartelijk dank om te luisteren en heel graag tot de volgende aflevering.